Broeders en zusters, ik wil u graag vanmiddag meenemen naar een gedeelte uit Matteüs 26. Gedeelte vanaf vers 36. Daar staat in Matteüs 26, vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust, ziet, de ure is nabijgekomen en de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover. En dat is dan de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus in Gethsemane, de geschiedenis die wij vermeld vinden in Matteüs, Marcus en Lucas, in Johannes eigenlijk nauwelijks. Dat wil zeggen, daar vinden we wel dat de Heer de beek Kedron overging en kwam aan de plaats waar Judas hem verriet en waar de Heer dus gevangen genomen werd, waarvan deze geschiedenis zelf van de Heer en zijn discipelen in de Gethsemane vinden we daarvan niets vermeld. Wel in Matteüs, Marcus en Lucas, zodat we moeten vaststellen dat het toch een belangrijke gebeurtenis is, die ook voor ons wel degelijk tot lering strekt. Ik moet meteen zeggen dat als ik dit schriftgedeelte lees en probeer er wat over te zeggen, dan aarzel ik in de eerste plaats eenvoudig omdat het belangwekkende wat hier gebeurt, is natuurlijk dat wat er gebeurt met de Heer Jezus zelf. En ik moet meteen zeggen dat ik niet in staat ben om ook maar enigszins te vermoeden wat er in de Heer Jezus bij deze gelegenheid omging. Ik zou natuurlijk wel iets kunnen gaan bedenken, maar ik vind dat het weinig zin heeft. Ik doe dat ook niet. Ik weet alleen dat de Heer hier stond op het moeilijkste moment van zijn leven, van zijn omwandeling uiteraard. Het moment namelijk meteen voorafgaande aan zijn gevangenneming, zijn lijden en zijn veroordeling en al wat daarmee te maken heeft. Persoonlijk heb ik grote moeite om daarover te spreken, onder de eenvoudige reden die ik al gezegd heb, namelijk dat ik mij toch niet kan voorstellen wat het geweest moet zijn om dit lijden door te maken. En als ik het mij voorstel, dan bedenk ik het tegelijkertijd bij, weliswaar aan de ene kant, van dat het verschrikkelijk geweest moet zijn, zo zie ik het voor mezelf, terwijl ik tegelijkertijd me voorstel dat het onmogelijk is om een beeld te vormen van wat het voor de Heer Jezus zelf geweest moet zijn. Per slotverrekening zijn wij nog altijd zondige mensen. Dat is iets wat je van de Heer niet zeggen kunt. Hij werd weliswaar onder de zondaren gerekend, maar wat zijn gedachten, zijn wezen, zijn gemoed, zijn denken en zijn gevoelens betreft, daar is geen sprake van de zonde en voor hem moet het nog een veel vreselijker aangelegenheid geweest zijn om hier te staan voor zijn lijden en sterven, wat hem naar de mens gesproken in ieder geval werd aangedaan door hen die in werkelijkheid niks tegen hem konden aanvoeren. Mensen die hem als hun vijand zagen terwijl hij hun vriend was en zich ook altijd zo gedragen had. Kortom, hij had niet de minste aanleiding werkelijk gegeven voor deze vijandschap. Of het zou moeten zijn, en dat is het natuurlijk ook, of het zou moeten zijn dat hij hem gediend had met de waarheid. Want zo was het natuurlijk toch. De enige reden die je kunt bedenken, is gewoon geen andere, is dat hij hem de waarheid zei, een waarheid die dikwijls hard overkwam. Dat mocht je aannemen, maar het is altijd zo met de waarheid. Hij wordt of verteld of niet. En als hij verteld wordt, is hij gewoon keihard. In ieder geval voor de natuurlijke mens en zeker ook voor de godsdienstige mens, laat ik dat er meteen bij vertellen. En daar moet dan die vijandschap zijn oorzaak in vinden. Maar de Heer was hen in ieder geval nooit onvriendelijk gezind. En hen die de waarheid zochten, heeft hij altijd geholpen en gediend en genezen en noemt u maar op. Hoe dat ook zij, de Heer staat voor dat verschrikkelijke lijden en sterven wat hem zou worden aangedaan. En voordat het zover is, gaat hij met zijn discipelen de weg die hij normaal gesproken elke avond ging in deze zogenaamde lijdensweek. Want, het staat er hier weliswaar niet bij, maar als u hetzelfde gedeelte zou lezen in Lucas 22, vers 39, dan leest u daar: en uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En dan staat er: en als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt, enzovoorts. Daar vinden we dezelfde geschiedenis vermeld, maar daar wordt niet gesproken over Gethsemane, maar daar wordt gesproken over de Olijfberg, waarheen hij immers onderweg was. In het Johannes-evangelie staat slechts vermeld dat hij over de beek Kedron ging, of Kidron in het Hebreeuws dan. Via het Grieks heet het dan weer Kedron. Maar de route is uiteraard hetzelfde. Betekent namelijk dat de Heer in de eerste plaats gewoon was, want dat staat in Lucas 22 vers 39, dat hij gewoon was om zich elke avond terug te trekken op de Olijfberg. Dat wist u waarschijnlijk omdat die Olijfberg ook de plaats is waarop Betanië gelegen was. En dat is weer het dorp waarin het huis stond van Lazarus, Maria en Martha. Kortom, hij logeerde die dagen niet in Jeruzalem, hoewel hij overdag in Jeruzalem steeds was, maar hij logeerde die dagen steeds in Betanië. Daar had hij vrienden, daar was hij thuis. En het was bij die Lazarus die eens door hem uit de dood was opgewekt. Daar staat er ook bij gelegenheid zelfs uitdrukkelijk bij. Hoe dat ook zij, die geschiedenis die we hier lezen is feitelijk begonnen toen de Heer een dag of zes eigenlijk, als ik het helemaal precies tel, maar geleden, een dag of wat geleden dus, kwam hij in Betanië aan en daar overnachtte hij. Er bleef er zelfs een dag en toen het eenmaal de eerste dag der week werd, toen vond daar plaats de zogenaamde intocht in Jeruzalem, dat wil zeggen de roemruchte tocht van de Heer Jezus op de losgemaakte ezel, over de Olijfberg en dus op de Olijfberg in de richting van Jeruzalem. Een tocht die eindigde in een anticlimax waarbij de Heer weende over de stad en klaagde over hun onwetendheid. Klaagde over dat ze de tijden niet kenden, dat ze niet wisten wat voor dag het was, want ze hadden ook niks uitgerekend. Hè? Nee, ze wisten niet wat voor dag het was. Kortom, zij waren ongelovig en de Heer weende over de stad. Hij ging weliswaar de stad in en predikte daar. Dat is wat hij elke dag deed sindsdien. Maar het was ook zo dat hij elke dag sindsdien terugging naar de Olijfberg. En bij gelegenheid staat er zelfs hier in Matthäus 24 bijvoorbeeld. Dat de Heer ging uit en vertrok van de tempel. Dat is vers 1 dan. Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Terug naar waar hij vandaan gekomen was. Terug naar het logeeradres op de Olijfberg. En zij kwamen dus langs de gebouwen van de tempel en de Heer sprak daarover, over het een en ander. En dan staat er in vers 3, en als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion, dat wil zeggen de voleinding der eeuw eigenlijk. Hij was op de Olijfberg gezeten. Nou kan ik me voorstellen dat hij zat op de Olijfberg uitziende op Jeruzalem, maar het lijkt me waarschijnlijker dat het was gewoon thuis bij Maria, Martha en Lazarus op het bekende logeeradres. Dat is ook op de Olijfberg namelijk en daar gebeurden deze dingen dus waarschijnlijk. En dan spreekt de Heer over de latere val en verwoesting van Jeruzalem, over de dagen die binnen enige jaren daar zouden plaatsvinden, maar ook over de dagen die nog, ook voor ons nog steeds toekomst zijn, de dagen aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarin Jeruzalem alsnog weer verwoest zal worden. Kortom, elke avond ging hij dezelfde weg vanuit Jeruzalem over de Kidron, de Olijfberg op en dan over de Olijfberg naar de andere helling van de Olijfberg, waar Betanië gelegen was, want zo zit dat. Nou, als we dan inderdaad lezen dat de Heer vertrok vandaar, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, dan moet u bedenken dat wij te maken hebben met een dal waarbij aan de ene kant gelegen is Jeruzalem, hoog in elk geval, nou niet al te hoog, maar in ieder geval hoog. En aan de andere kant van het dal is gelegen de Olijfberg, dus dat wil zeggen aan de oostzijde heb je de Olijfberg, aan de westzijde heb je de berg, laten we zeggen Sion, daar komt het op neer, maar in ieder geval de bergen waarop Jeruzalem gelegen is. En in het dal daartussen vloeit op het laatste punt uiteraard een beek. Dat is altijd zo. Als er water genoeg is tenminste. Maar daar vind je in ieder geval een beek of de bedding daarvan. En in dit geval is dat de Kedron, of Kidron. Aan de westzijde van die Kidron ben je dus in het gebied van Jeruzalem. Aan de oostzijde van de Kidron ben je dus in het gebied van de Olijfberg. Dan gaat het weer omhoog, want het laagste punt is uiteraard de beek. Wij in Nederland hebben wel een heel fijn meetgereedschap nodig om dat vast te stellen. Maar in die landen ligt dat iets makkelijker. Hè? Nou, waar het om gaat is dat de Heer inderdaad die Kedron overgaat, zoals het in Johannes 18 dan staat. De betekenis daarvan is vrij simpel. Kedron staat voor dingen die zwart zijn. En eigenlijk, want dat blijkt uit vergelijking met andere schriftplaatsen, eigenlijk staat die Kedron voor vergetelheid. Dat wil zeggen, er wordt iets achtergelaten. Er wordt iets achtergelaten in de duisternis eigenlijk. Men komt als men de Kedron overgaat eigenlijk in een andere wereld. En de route is die vanuit Jeruzalem, en wanneer men Kedron passeert, dan laat men Jeruzalem achter zich eigenlijk ook om het te vergeten. Althans voorlopig, en daar gaat het maar om. Dat is de betekenis van die beek, Kedron. En de gedachte daarbij is dat weliswaar aan de westzijde van de beek Jeruzalem gelegen is, en dat Jeruzalem in ieder geval de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus, en meer speciaal natuurlijk van zijn geopenbaarde koninkrijk. De plaats is het immers waar de tronen van David stonden, waar de stoelen des gerichts ook zullen staan in de toekomst, volgens de psalmen. Plaats dus die uitdrukking geeft aan het koninkrijk, zoals het op aarde zou komen, maar aan de oostzijde van Kidron, daar is, wordt gevonden de Olijfberg, een berg net als Sion overigens, maar een berg buiten Jeruzalem, voor Jeruzalem ook, zoals Zacharia 14 dat zegt, een berg die niet de uitbeelding is van het geopenbaarde, maar van het verborgen koninkrijk van Christus. De eenvoudige waarheid dat Jeruzalem staat voor Israël en de openbaring van het koninkrijk, en de Olijfberg staat voor de verborgenheden van het koninkrijk, en daarmee houdt die berg in de eerste plaats verband met onze tegenwoordige bedeling, de roeping van de gemeente enzovoorts. Vandaar dan ook dat we vinden dat de Heer over de Olijfberg naar Jeruzalem gaat, waarbij hij op de Olijfberg als koning erkend wordt, maar zodra de weg weer naar beneden loopt en de weg gaat richting Jeruzalem, bij de afgang des Olijfbergs heet het dan, dan houdt dat op. Dan is geen sprake meer van koningschap, dan is sprake van verdriet, van rouw, van wenen, kortom, er is sprake van verwoesting van Jeruzalem. Zo is het verhaal. En als, ik ga even verder, we lazen net Matthäus 24, als de discipelen met de Heer in Jeruzalem lopen en vragen hoe, wanneer zal het dan zijn, die kwestie van de val van Jeruzalem enzovoorts, dan krijgen ze daarop geen antwoord, totdat men de Kedron weer over is en dus op de Olijfberg is, want daar wordt verteld, daar vanaf de Olijfberg wordt verteld hoe het met Sion, Jeruzalem zeg maar, zou gaan. De gedachte is dan ook dat de waarheden met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen ook inderdaad niet aan Israël of aan de wereld geopenbaard worden. Pas als men buiten Jeruzalem is, pas als men duidelijk op een andere plaats is, aan de andere kant van Kedron zal ik maar zeggen, pas daar worden deze dingen bekendgemaakt en geopenbaard. Dat is de gedachte. En vanaf de Olijfberg en op de Olijfberg vinden we allemaal waarheden verkondigd en uitgebeeld, beide, verkondigd en uitgebeeld, die verband houden met de dagen waarin wij leven tussen de eerste komst van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst. Want er komen natuurlijk dagen dat de beroemde intocht in Jeruzalem zijn vervolg zal hebben, waarbij de koning niet meer komt overigens op de ezel, maar waarbij hij zal komen op het paard zijner majesteit. De ezel vinden we in Zacharia 9 en het paard zijner majesteit vinden we in Zacharia 10. En de Olijfberg waarop dat gebeurt, die ermee te maken heeft, vinden we in Zacharia 12 bijvoorbeeld. Of Zacharia 14. Nee, 12 sla ik even over. Hè? Zacharia 14. Hoe dat ook zij, die andere kant van de Olijfberg, de kant waarheen de Heer nu ging, de kant dus ook waar die hof van Gethsemane was, is een uitbeelding van de dagen feitelijk waarin wij leven. En u moet bedenken dat Gethsemane inderdaad een hof is die gelegen is aan de voet van de Olijfberg, maar wordt geacht te behoren tot de Olijfberg. Het laagste deel ervan, maar niettemin over Kedron, dus in het gebied wat alweer omhoog loopt naar de Olijfberg toe. Dat Gethsemane inderdaad met die Olijfberg te maken heeft, blijkt niet alleen uit die vergelijking van die versen, maar ook uit de naam. Gethsemane betekent namelijk zoveel als een olijvenpers of zoiets, maar het heeft in elk geval met olijven te maken. Voor de rest is het me niet helemaal duidelijk. Maar men vertaalt het gewoonlijk met een olijvenpers. Dat zal ook wel, want de gedachte is dat Olijfberg de plaats is waar olijfbomen staan en groeien en waar dus olijfolie gevonden wordt, maar dat is bovenop. En de voet van de Olijfberg, dat wil zeggen benedenaan, wel onderaan, is altijd sprake van vernedering, verdrukking. Dus die hof zal wel inderdaad genoemd zijn naar een olijfpers die daar gestaan zal hebben. Maar dat is ook inderdaad wat hij uitbeeldt. Die pers voor de olijven, die komt ook tot de uitdrukking in het lijden wat hier bij deze gelegenheid over de Heer Jezus komt. Dus in deze plaats waar hij gevangen genomen wordt. De plaats die uitdrukking geeft aan olijfolie en die tot stand komt door verdrukking. Want de olijven worden inderdaad door verdrukking, door persing bewerkt, dat wil zeggen zodanig dat er olijfolie uit voortkomt en de olijfolie is een beeld van de geest. Nieuw leven, het opstandingsleven van Christus, die geest die uitgestort zal worden en die vinden we vermeld inderdaad in Zacharia 12. Daar hebben we hem toch even erbij. Ja, Zacharia 12 en Joël 2 zijn de belangrijkste hoofdstukken in het Oude Testament waarin over die komst van de geest, komst van nieuw leven dus, gesproken wordt. Maar het gebeurt inderdaad door verdrukking. Deze plaats Gethsemane ligt dus feitelijk op de Olijfberg, maar niet op de top, maar beneden aan. En daar gaat het om. En het gaat ook hier om het verschil, in de typologische betekenis uiteraard, om het verschil tussen de Olijfberg zelf en deze hof aan de voet van de Olijfberg. Wel, wat hier staat is dat de Heer zegt tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Dat wil zeggen, men komt daar in die hof en daar laat de Heer in principe zijn discipelen achter en gaat verder om te bidden. Nou is dat niet ongebruikelijk, omdat we van de Heer vaker lezen dat hij zijn discipelen achterlaat en dan zelf de berg opgaat om te bidden. De betekenis daarvan is altijd dezelfde. Want de berg staat voor verhoging en de uiterste verhoging is uiteraard de verhoging naar de hemel zelf, zodat in het uiterste geval de positie van de Heer op de berg, waar hij bidt, een uitdrukking is van de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods in de hemel zelf, op de troon der genade, waar hij inderdaad voor ons bidt. Dat is wat Romeinen 8 daarover zegt. Het spreekt namelijk over de hoge priesterlijke functie van de Heer Jezus Christus. Het aardige is dat het op de Olijfberg uiteraard ook zo is, niet alleen hier, maar ook in Matthäus 24 en 25, waar de Heer die redenvoering hield over hoe het verder zou gaan met Jeruzalem en het Koninkrijk en dat soort dingen meer. Want er staat ook, als hij op de Olijfberg gezeten was, dat betekent overdrachtelijk, als hij gezeten was aan de rechterhand Gods op de troon der genade, uitermate verhoogd. Wel, vanuit die positie sprak hij over wat er dan wel met Jeruzalem zou gebeuren. En met Israël en daarmee met de volkeren, want daar komt het allemaal op neer. Het is dus inderdaad weer de positie van Christus in deze tegenwoordige tijd. En de Heer is dan inderdaad gezeten in de hemel als onze hoge priester. In dit geval wordt het uitgebeeld door de Olijfberg. Bij andere gelegenheden zijn het andere bergen, meestal helemaal niet genoemd. Meestal zonder naam. Hetgeen nog duidelijker is, eerlijk gezegd, dat vind ik op zich namelijk duidelijk. Als er geen naam bij staat, dan weten we zeker wat het is. Hè? Dan is het verborgen en dan is het dus de hemel. En meer speciaal de hemelse positie ook van de gemeente in Christus. Maar hier is het de Olijfberg. Wat dat uitbeeld is duidelijk genoeg ook. Want de Olijfberg staat voor de olijven, de olijfolie en dus voor nieuw leven, voor de geest enzovoorts. En als we daar de Heer vinden, gezeten en biddend, dan betekent het dat het de Heer is die in zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die inderdaad voor ons bidt en die hoge priester geworden is, volgens Hebreeën, wegens de kracht des onvergankelijke levens. En het is precies de olijf die daar uitdrukking aan geeft. De kracht van onvergankelijk leven. Ik heb het al vaker gezegd, ik weet niet of je het ooit hebt opgevangen, maar de olijfboom is in die zin een merkwaardige boom, dat het ding namelijk niet sterft van ouderdom. Nooit. Er is geen geval van bekend dat het ding van ouderdom doodgaat. Hij kan natuurlijk omgehakt worden. Hij kan ook in de handen vallen van andere vijanden dan bijvoorbeeld de mens, om het dan maar zo te zeggen. Hij kan dus ook door parasieten aangetast worden en dergelijke dingen meer. Maar hij sterft niet van ouderdom. En bekend is ook dat er nu diezelfde plaats nog olijfbomen staan die inderdaad meer dan 2000 jaar oud zijn, of ongeveer 2000 jaar, en die dus inderdaad er al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Heel merkwaardig, maar zo is het. Olijfboom staat dus inderdaad voor eeuwig leven. Vandaar ook dat de olijfolie uitdrukking geeft aan dat eeuwig leven. En vandaar ook dat iemand als Aaron, volgens Psalm 133 bijvoorbeeld, gezalfd werd tot hoge priester met dit soort olie. Olie namelijk van de olijfboom. En nog wat hoor, daar gaat het nou niet om, nog wat. Maar in ieder geval met olijfolie, want het drukt uit de kracht van onvergankelijk leven. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. En dat is van belang, omdat wij geneigd zijn bij het volgen van de geschiedenis van de Heer Jezus, die ons immers zo aangrijpt, want dat doet hij. Hè? Dan zijn we geneigd te denken aan de dood, want dat stond hier voor de deur. Dat is wat hier met de Heer Jezus zou gaan gebeuren. Maar wat uitgebeeld wordt, is precies het tegenovergestelde. Niet de dood, maar het leven. Dat is van groot belang om dat te zien hoor. Dat is hetzelfde als dat we lezen in het Johannesevangelie bijvoorbeeld, over dat de Heer Jezus gestorven is en dan wordt hij in de zijde gestoken en dan komt uit zijn zijde bloed en water, of water en bloed, zo staat het geloof ik. En het commentaar daarop van Johannes, diezelfde Johannes, later in de eerste Johannesbrief, is zodanig dat hij zegt dat het een uitdrukking is van leven, van geest namelijk, geest, water en bloed. Dat wil zeggen, dat bloed en water is een beeld van leven. Niet van de dood, maar van leven. Het gaat er juist om dat uit deze doden, en dus uit de dood, leven wordt voortgebracht. En dat is ook wat we in dit schriftgedeelte uitgedrukt vinden. Dat de Heer, die naar aardse normen, naar de mens zal ik maar zeggen, zou sterven, tegelijkertijd uitdrukking geeft aan het leven wat uit hem zou voortkomen. Want echt, het is de Heer hier die uitdrukking geeft aan zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met allerlei toelichtingen erbij, maar daar komen we wel aan toe. Er staat dan ook, de Heer zegt tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Of eigenlijk, terwijl ik heen ga om daar te bidden, want dat is de gedachte, hij gaat heen om te bidden. En dan het merkwaardige is dat er staat, met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Ik weet nooit waar ik beginnen moet nou hier, maar laat ik er dan op wijzen dat dezezelfde reeks van gebeurtenissen ook elders voorkomt, een paar hoofdstukken eerder, ik meen in hoofdstuk 17. Ja. In hoofdstuk 17, waar de Heer ook een berg opgaat, waarbij hij zijn discipelen achterlaat, maar drie van zijn discipelen neemt hij mee de berg op, en wel dezezelfde drie. Petrus, Jacobus en Johannes. Oftewel Petrus en de twee zonen van Zebedeus. Dat is in hoofdstuk 17 van Matthäus. Daar wordt het wat kort verteld. Je vindt het eigenlijk wat uitgebreider in Markus 9, dacht ik. Maar hier staat, na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, de anderen dus niet. En hij bracht hen op een hoge berg. Alleen, dat wil zeggen, de anderen bleven achter. En hij en die drie discipelen gingen die berg op. En hij werd voor hen, voor hun aangezicht, veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. Nou, en Petrus zegt, laten we hier dan maar blijven. En er komt wat, dat lukt dan in ieder geval niet natuurlijk. Want zover was het namelijk nog niet. Maar dan staat er in vers 5, terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk, heeft hen overschaduwd en ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, hoor hem. Nou wel, dezezelfde reeks van gebeurtenissen doet zich voor in Matthäus 26 in de plaats genaamd Gethsemane op de Olijfberg. Nou ja, onderaan de Olijfberg, maar hij laat zijn discipelen achter op drie na, want die neemt hij mee. En daarna staat hij ook alleen, de Heer Jezus gaat ook alleen weg, maar bij die gelegenheid van de verheerlijking op de berg, in Matthäus 17 en in Markus 9, staat ook uitdrukkelijk dat men zag Jezus alleen, uiteindelijk. En daar gaat het om, zodat we hebben eerst de 12, daarna nog slechts de 3, want de andere 9 blijven dan achter, en daarna daarboven alleen de Heer Jezus. Eenmaal dus op de niet benoemde berg der verheerlijking, maar daarvan staat wel dat hij zeer hoog was, zodat dat in elk geval de uitbeelding is van de hemel. Het kan gewoon niet missen. En hier vinden we iets dergelijks, maar nou is het niet zo hoog, nou is het laag. Maar toch is het op een berg. Maar nou is het laag. En daar gaat het om. Om namelijk aan de ene kant de overeenkomst tussen die beide geschiedenissen en aan de andere kant het verschil. Wel, die geschiedenis van de verheerlijking van Christus op de Olijfberg is een geschiedenis die direct een uitbeelding is van de tegenwoordige verheerlijkte positie van Christus in zijn koninkrijk, zittend aan de rechterhand Gods op de hoge berg in de hemel zelf namelijk. En de discipelen die erbij zijn, die drie, zijn uiteraard een beeld van de eerstgeborenen. Het waren de drie die, laten we zeggen, voorgetrokken werden vanuit de 12, zo noemen we dat dan, hè. En het plaatje is dan altijd zo dat deze drie discipelen dan uitbeelding zijn op een of andere wijze van de gemeente in onze dagen, terwijl de achterblijvende discipelen uitbeelding geven aan Israël, de discipelen met hun aardsvolk, aardse toekomst, aardse bestemmingen, uitbeelding dus van het aardse volk Gods, terwijl de drie, Petrus, Johannes en Jacobus, uitbeelding zijn van dat hemelse volk Gods, namelijk de gemeente. Dat is steeds zo, en het is hier ook zo. Gedetailleerd, ik kan het ook wel gedetailleerder zeggen. Petrus is met name een uitbeelding van het overblijfsel uit Israël, die Joden, die eerst de Heer niet kennen, maar die later alsnog tot geloof komen. Petrus, de discipel die net als Judas, zeg ik altijd, nou op een andere manier, maar die net als Judas de Heer Jezus verloochent, met dit verschil dat Judas niet alsnog tot geloof komt en Petrus wel. Ja, hoe het nou komt, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat het zo gebeurde. En deze Petrus, daarmee de uitbeelding van hen die onder het oude verbond de Heer niet kende, maar die daarna, laten we zeggen sinds de Pinksterdag of zo, maar correcter is natuurlijk sinds de opstanding van Christus, die wel tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. En zo gebeurde het ook, want Petrus verloochende de Heer drie keer en daarna heeft hij drie keer moeten zeggen dat hij de Heer lief had en met hem verbonden was enzovoorts. Petrus is dus een uitdrukkelijke uitbeelding van een gelovig overblijfsel, letterlijk uit Israël, die Joden namelijk die sinds de opstanding van Christus tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn en die daardoor deel uitmaken van de gemeente, vandaar dat je Petrus ziet als behorend tot die drie. Nou, dat is Petrus. Nou, toch zegt drie, het zijn er drie, omdat drie uitdrukking geeft aan de belofte. Drie is altijd belofte, er is wat beloofd. En hier vind je drie discipelen die inderdaad deel krijgen, zal ik dan maar zeggen, maar ik bedoel het wat overdrachtelijker natuurlijk, die deel krijgen aan de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Maar goed, Petrus hadden we, daarna hadden we Jacobus en Johannes, maar het leuke is dat ze op een andere gelegenheid heten de twee zonen van Zebedeus. En het is aardig, want dan krijgen we het verschijnsel wat nog eens vaker in de Bijbel voorkomt. Het verschijnsel van twee mannen met één naam. Het zijn twee mannen, ze heten Zebedeus. En dat betekent zoveel als geschenk van Jehovah of zoiets. Shebatja is het eigenlijk in het Hebreeuws. Maar geschenk van Jehovah. Maar zij zijn een uitbeelding van de gemeente. Dat is altijd zo, dat is bij de, ik noem de belangrijkste maar, dat is zo bij de Emmausgangers, twee man met één naam, Cleopas. Of het is zo bij die twee discipelen in Johannes 1, Andreas en die andere, waarvan iedereen weet dat het Johannes was, maar dat mag je niet hardop zeggen, want het staat er niet. Je moet het ook niet hardop zeggen, je moet het zachtjes zeggen. Hè? Zou het wel weten, maar het staat er niet. Het zijn twee discipelen met één naam, Andreas, de mannelijke betekent dat net zo goed een uitbeelding van de gemeente. Daar gaat het maar om. Hier vinden we ook de twee zonen van Zebedeus en die twee die bij elkaar horen, die twee die tot één gemaakt zijn, zal ik maar zeggen, die dus uitdrukking geven aan eerst geboorterecht, dat is een dubbele deel, hè, horen bij elkaar. Die twee dragen maar één naam, in dit geval Zebedeus, maar ze zijn heel speciaal een type van de gemeente, nu in onze dagen uit Jood en Heidenen, die eerst geboorterecht heeft ontvangen voor Israël en boven Israël. Ja?
Ze worden in ergens in het evangelie nog Boanerges genoemd, hè? Komen ze maar, zonen des donders.
Ja. Zonen van het, ja, donders is namelijk het, donder is namelijk het spreken van de hemel. Dus zonen van het woord speciaal, hè? Van het woord dat van boven komt. En het drukt ook uit dat men deel heeft aan een hemelse roeping. En dat men deel heeft aan de bezuin die zal klinken enzovoorts. Hè. Dat verhaal is dat. Dus het slaat dus inderdaad op latere waarheden in de Paulinische brieven. Het is een heel apart stelletje, maar daar gaat het nou om. Het is een uitbeelding van de gemeente. Die twee zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig. En Petrus is de uitbeelding van diegenen die uit de Joden tot geloof zijn gekomen en dus ook tot de gemeente behoren. Dat is het verhaal. Nou, die gaan dus mee een eindje verder met de Heer de berg op. In Matthäus 17 helemaal. Maar in deze gelegenheid gaat men niet helemaal de berg op. En dan komen we bij het verschil tussen die beide geschiedenissen. In het verhaal van de verheerlijking op de berg namelijk vinden we domweg een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling. Niks moeilijker. Niks moeilijker, is helemaal niet moeilijker dan dit. Namelijk de Heer vertrekt, laat iedereen achter en blijkt verheerlijkt gezien te worden door enigen. En de rest heeft er helemaal totaal geen weet van. De rest is beneden aan, terwijl de Heer met zijn discipelen op de berg is. In verheerlijkte gedaante is de rest beneden op aarde bezig met een maanzieke knaap te genezen. Hetgeen uiteraard niet wil lukken. Als dat niet uitbeelding van onze bedeling is, weet ik het niet meer. Want het betekent dat men slechts verhoogd met Christus, slechts delend in zijn positie, deel heeft aan de heerlijkheid van Christus, terwijl aan de andere kant, wanneer het gaat over aardse zaken, gewoon de vijand nog steeds voortraast, want zo is het. Je hebt net uit Efeze gelezen, hè, ter inleiding, Efeze 2, nou, daar staat daar ook inderdaad precies, ja. Dat wij, heeft ons levend gemaakt met Christus en met hem gezet in de hemel, terwijl hier beneden, hoe heet hij ook weer, de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht enzovoorts, nog steeds aan het werk is. Dat blijft zo doorgaan. Nou, dat is ook het verhaal van de verheerlijking op de berg. Beneden is de duivel bezig, laten we het zo zeggen. En heeft men er eigenlijk ook geen overwinning over, want het gebeurt ook niet. Maar aan de andere kant, de bovenzijde zal ik maar zeggen, daar deelt men in de heerlijkheid van Christus. Op de berg. En daar gaat het om. Die combinatie is dat. Nou, hier in Matthäus 26 is het daarna iets moeilijker, want in Matthäus 26 wordt ook over deze gemeentelijke waarheden gesproken, dat namelijk de gelovigen van vandaag, Petrus, Jacobus en Johannes, dat de gelovigen van vandaag delen hebben aan die positie van Christus op de Olijfberg, aan een koninkrijk buiten Jeruzalem, maar nu zijn we niet op de top van de berg, maar nu zijn we beneden aan de berg. Het is dus toch een koninkrijk, maar niet nou op het hoogste punt gezien, maar het laagste punt gezien. Namelijk aan de voet van de berg. En daar blijken nogal wat problemen te zijn. Kortom, wat we hier uitgebeeld vinden is hoe die gemeente hier beneden op aarde eruit ziet in deze tegenwoordige tijd. Wel op de Olijfberg, maar beneden. Want begrijpt u me goed, wat daarboven is, dat is eigenlijk ook niet te zien. Dat is alleen wat wij geloven, dat is wat ons bekendgemaakt wordt door het woord van God. Wij weten dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Wij weten dat we met hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Maar als we vragen, maar wat zien we daar aan de buitenkant van, hier beneden op aarde, en dan is het antwoord niks, want we praten toch over een verborgen koninkrijk. Hier beneden ziet het er heel anders uit. Daarom moeten we ons ook houden, zegt Hebreeën 1, aan hetgeen gehoord is. Anders kon je wel houden aan hetgeen gezien wordt. Of aan hetgeen ervaren wordt. Nee, er staat, we moeten ons te meer dan ooit, meer dan een enige andere bedeling, houden aan hetgeen gehoord is, opdat we niet het enige tijd, staat er, zouden doorvloeien. Precies. We moeten dingen kunnen onderscheiden. Nou, wat we hier uitgebeeld vinden, is dat de Heer met zich neemt Petrus en de twee zonen van Zebadja, dus Zebedeus. En dan staat er, en hij begon droevig en zeer beangst te worden. En toen zeide hij, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. Maar hij zelf ging een eindje verder en een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Wat het letterlijk betekent, is, dacht ik, niet moeilijk, al ben ik mij bewust dat het soms toch wat moeilijker gemaakt wordt. Ik denk dat het een heel eenvoudige waarheid is, namelijk dat de Heer hier opziet tegen het lijden wat hem zal worden aangedaan. Hij was mens zoals wij, ik kan het ook niet helpen, maar dat staat in de Bijbel zo. Vlees en bloed. Hij heeft ook geleden. En de lijden komt, dit soort lijden zeker komt in ieder geval voort uit de gevoelens die men heeft. Daar wordt ook over gesproken in verband met de Heer Jezus, met name dan in de Hebreeënbrief. En je moet bedenken dat de Heer net zo tegen dit soort dingen opziet als ook wij. Ik kan het bijna niet zeggen, want wat hebben wij er nog eigenlijk om tegenop te zien? Ik bedoel, Zo erg ziet het er voor ons helemaal niet uit, hoewel er tijden geweest zijn dat gelovigen zoals u en ik net zo'n soort vooruitzicht hadden. Dat wil zeggen dat ze binnen afzienbare tijd doodgemarteld zouden worden. Daar komt het op neer. En dan lijkt het mij vanzelfsprekend dat de Heer daar net zo tegenop ziet als welk andere mens dan ook. Het is een lichamelijk lijden wat hem als mens zou worden aangedaan. En hij wist het. En ik moet u zeggen, ik moet er niet aan denken. Maar de Heer moest er wel aan denken, want het zou hem overkomen. En de Heer ziet daar tegenop en zoekt daarin kracht bij zijn Vader in de hemel. Die hij overigens ook ontving. Want er staat inderdaad, ik meen in Lucas, ja, in Lucas 22 was dat, hè. Daar staat in vers 43, iets wat er in de andere evangelie niet bij staat, er staat bij, en van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En ook daar staat dan bovendien bij, en in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Hoe dan ook, de Heer zag op tegen het lijden wat hem zou worden aangedaan en theoretisch, maar het is puur theorie, had hij de keuze om te zeggen, dat doe ik niet. Maar ja, hij was juist hiertoe in deze uren gekomen, zoals bij andere gelegenheid gezegd wordt. Hè? En dus ging hij ook inderdaad diezelfde weg. Maar je moet erbij bedenken dat hij inderdaad de steun ontving die hij nodig had en bovendien dat zijn zweet wat gelijk werd aan grote droppelen bloed, dat ook dat een typologische betekenis heeft, want zweet is uiteindelijk gewoon water. Nou ja, gewoon. Maar het is water en bloed. Wel, daar zijn we weer bij het beeld wat ik er straks al u voorhield, het beeld van water en bloed. En dat is wat de Heer hier voortbracht, dat wil zeggen, wat hij voortbracht was leven. Precies zo, water en bloed. En inderdaad, het is het leven van de Heer zelf. Men kan zeggen, natuurlijk moet men dat zeggen, en zo zal Lucas het ook letterlijk opgevat hebben, dat hij zijn leven als het ware wegliep. Dat is ook zo, maar het gebeurde opdat wij zijn leven zouden ontvangen. En dat is de typologische betekenis die erachter steekt. Maar terugkerend dan tot Matteüs 26, daar staat dan dat de Heer inderdaad die drie discipelen meenam en hij liet zij hen achter en er staat een weinig voortgegaan zijnde, dat is vers 39 van Matteüs 26, een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht en begon inderdaad te bidden. Het aardige vind ik dat in Lucas 22 vers 41 staat en hij scheidde zich van hen af omtrent één steenworp. Dat is wat er letterlijk staat, één steenworp. Nou weet ik niet hoe ver je een steen kunt gooien. Dus hoeveel meter dat dan is, weet ik niet. Het zal niet zo ver geweest zijn. Maar het maakt mij niet uit. Maar als ik in dit geval denk aan een steenworp, dan denk ik aan dat die steen heel ergens anders vandaan komt en gegooid zou worden. Want ja, als je de typologische gedachtegang volgt, dan zijn we hier met de Heer op de berg, plaats een discipelen achter. En neemt die drie nog een eind mee, dat is een beeld van de gemeente, waarna hij hen ook achterlaat, zodat ze hem niet meer zien. In elk geval, en dat is onze positie. Wij zijn de Heer uit het oog verloren. Letterlijk bedoel ik in elk geval. De vraag is, maar waar is hij dan? Nou, hij is een steenworp bij ons vandaan. Daar bedoel ik natuurlijk echt ook mee dat hij dicht in de buurt is. Natuurlijk. Er gaat niks vanaf, dat is ook zo. En daar hoef je heel niet ver voor te gooien, hè? Maar de andere gedachte is, die loopt de andere richting op. Hoe ver is een steenworp? Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ja, nee, ik denk daarbij aan, wij denken immers aan Sion, het koninkrijk, Jeruzalem, het koninkrijk. Heeft hij achter zich gelaten, in plaats daarvan is hij op de Olijfberg. Een verborgen koninkrijk. Maar waar is het verborgen koninkrijk? In de hemel. Nou, dat is een steenworp afstand. Sprekend over het koninkrijk. Nee, ik bedoel het Bijbels. Want ik denk daarbij aan die steen die precies, die wordt teruggegooid namelijk. Hè? Niet de steen wordt bij de discipelen vandaan, maar straks wordt de steen uit de hemel geworpen. Dat is vanuit die verborgenheid, vanuit de hemel zelf. Of zo je wilt, vanaf de Olijfberg. Wordt die steen geworpen uit de hemel terug naar de aarde. Waar het mij maar om gaat is dat we inderdaad de afstand tussen hemel en aarde in Daniel 2 is het dan, hè? In Daniel 2 beschreven vinden als een steenworp. En dat is nog maar één van de schriftplaatsen, de meest in het oog lopende vind ik. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Want als in de dagen van, wie was het ook weer, Jozua. En, hoe heet die nou ook weer? Nou goed, als Jozua die dag moet vechten en een beetje tijd tekort komt en dus de zon stilstaat, weet je wat, dat verhaal. Dan is het uiteindelijk zo dat de vijand, wie waren dat toch? Ik weet het niet meer. Nee? Iets met Iten aan het eind. Waarschijnlijk, ja, dat zit er wel in. Maar in ieder geval, die worden verslagen door stenen uit de hemel. Dat heeft men mooi vertaald met hagel, maar, dat, hè, maar het zijn stenen. Amorieten waren het? Oh, nou, dat zal wel. Gibeonieten, ja? Dat dacht ik namelijk, maar ik durf het niet te zeggen. Maar in elk geval, daar worden stenen geworpen uit de hemel. Het is precies hetzelfde verhaal overigens, maar dat even terzijde. Als de zon stilstaat, betekent dat de klok stilstaat, want de klok is een zonnewijzer. En als nee, dat is hij altijd. De klok is een zonnewijzer, dus de zon is eigenlijk de wijzer van de klok. Dan komt er op neer, als de zon stilstaat, staat de tijd stil. En als er dan toch in diezelfde tijd wat gebeurt, dan is dat een schitterende aanduiding van onze tegenwoordige bedeling, waarin de tijd eigenlijk stilstaat, hoewel hij doorloopt. Dat zijn onze dagen, waarin de tijd van Israël, van de wereld, stilstaat als het ware, terwijl aan de andere kant de tijd toch doorloopt en wij in de strijd staan enzovoort, maar waarbij de tegenstander inderdaad verslagen wordt, uiteindelijk ook definitief, door het werpen van stenen uit de hemel. En daar gaat het maar om. En dat is trouwens niet de enige keer dat zoiets in de Bijbel vermeld staat. Nou, een steenworp afstand. Het is niet van al te groot belang, maar die steenworp afstand is dus gewoon de hemel zelf. In de toekomst verwachten wij dan ook het beroemde, of is het berucht, dat weet ik nooit precies. Voor sommigen is het namelijk berucht, het beruchte koninkrijk van de steen. Berucht omdat het de term is die in occulte kringen nogal eens gebruikt wordt. Nee, werd vroeger. Want tegenwoordig weet ik het dan niet meer, hè. Dus krijg ik daar last mee. Maar het koninkrijk van de steen, dat is inderdaad het koninkrijk wat zou komen volgens Daniel. En dat is het koninkrijk van de Messias en meer speciaal ook van Israël. Nou, die afstand is dat. Als er dus staat dat de Heer er weinig voortging, dan is dat weinig is inderdaad een uitbeelding van zijn hemelvaart eigenlijk. Zijn hemelse positie die hij inneemt. Terwijl de gelovigen die met hem horen, die met hem meegekomen zijn, feitelijk toch althans zichtbaar op aarde zijn. En er staat er over de Heer dat hij inderdaad bad. En als hij dan terugkomt bij zijn discipelen in vers 40, dan staat er, hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? En dan wordt deze 3 discipelen, niet alleen Petrus, maar Petrus is de woordvoerder, wordt deze 3 discipelen verweten dat ze in slaap gevallen waren, terwijl de Heer hen had opgeroepen te waken. En dat volgt dan weer in vers 41, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Waarna gezegd wordt, het bekende tekst overigens, altijd uit zijn verband gerukt, bijna altijd, hè, die van, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ik vraag me trouwens af waarom geest ook niet met een hoofdletter geschreven zou kunnen worden. Voor de gelegenheid. Ja, het zal wel de geest, namelijk het denken van de discipelen zijn, die wel wakker wilden blijven, maar hun lichaam stond het niet toe. Maar als we bedenken dat deze positie van deze 3 discipelen uitdrukking geeft aan de positie van de gelovigen in onze dagen, dan zouden we dat woord geest ook om een hoofdletter kunnen schrijven. Want de gedachte is dan dat de geest wel wil, maar dat de gelovigen, zeker wanneer ze vleeselijk zijn ingesteld en van vlees afhankelijk zijn, dat ze dan inderdaad zwak zijn. En dat betekent inderdaad dat de werking van die geest en de uitvoering van de wil van de geest ook inderdaad de wensen overlaat. Hoe dat ook zij, we vinden dat de Heer dus Elke keer weer zijn discipelen slapend vindt. Vers 41 is dat, of vers 40 en 41. Daarna vinden we in vers 42 dat er staat, wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. Letterlijk staat er op een andere plaats dat de Heer twee keer hetzelfde bad. Dat het dus om precies hetzelfde gaat. Het gaat niet om het verschil, het gaat ook niet om het tellen als zodanig. Het gaat puur om hetzelfde. De Heer ging weer weg en hij kwam weer bij de discipelen terug. En weer vond hij hen slapende, staat hier ook. Komende vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. Wat dat betekent is meestal wel duidelijk, hè. De ogen vielen dicht, gewoon het was ook laat, het was midden in de nacht. En ze hadden een maaltijd gehad, dus ik kan me dat helemaal zo voorstellen, dan val je in slaap. Als je dan moet gaan zitten, als het 's avonds laat is en ik heb gegeten, dan moet ik niet gaan zitten, want als ik dat doe, val ik in ieder geval in slaap. Bij andere gelegenheden is dat dikwijls veel moeilijker, maar ik moet blijven lopen of iets gaan doen, want anders gaat het fout. Dat is heel natuurlijk. Nou, dan staat er in vers 44, hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde malen, zeggende dezelfde woorden, waarna hij dus voor de derde maal bij zijn discipelen kwam, vers 45, toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem, slaap voort en rust, ziet de uur is nabijgekomen en de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Dus dit vers wat tot wat misverstanden aanleiding geeft, omdat de vertalers de indruk wekken, mede door het invullen van het woordje nu, dat ze de indruk wekken dat de Heer tot hen zegt, het is nu wel de tijd om te slapen, ga nu maar verder slapen. Nu mag het. Het enige probleem is dan dat de Heer meteen in het volgende vers zegt, staat op, laat ons gaan, zodat ze dan toch niet veel gelegenheid kregen om te slapen. En zodat we eigenlijk de conclusie moeten trekken dat dat ook niet de bedoeling geweest kan zijn. Dat is het denk ik ook niet. We zouden namelijk gewoon het woordje nu weer moeten weglaten. Ik weet niet waarom men dat erin gezet heeft. Er staat slaap voort en rust. En dat betekent dat men voorts, we zetten dan een S achter, en dat betekent dan later, dat men later zou moeten slapen. Nu niet, maar later wel. Slaap maar een andere keer. Want de uren is nabijgekomen, dat is dus wel degelijk nu. De uren is nabijgekomen dat de zon dus mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Het was niet de tijd voor slapen. Dus, hij zegt, het is nu niet de tijd voor slapen. De tijd voor slapen, die zou later zijn. Dat vinden we hier. We vinden het ook in Marcus. Staat op, laat ons gaan. Die mij verraadt is nabij. Precies hetzelfde als hier dus. En in Lucas lezen wij in vers 45 van Lucas 22. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. Daar staat het maar één keer in plaats van drie keer. En hij zei tot hen, vers 46, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, lees ik even verder in Lucas. Als hij nog sprak, zit daar een schare. En een van de 12 die genaamd was Judas, enzovoorts. En precies hetzelfde vinden we hier in Matthäus en Marcus natuurlijk ook. Als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare, waarna de Heer Jezus gevangen genomen wordt. En dat is dan weer een geschiedenis die eveneens uitdrukking geeft aan de dingen die daar in werkelijkheid gebeurden. Ik bedoel dus de dingen die verband houden met de komst van het koninkrijk, de komst van de Messias, enzovoorts. Over die gevangenneming zullen we het verder niet hebben. Maar waar we maar om gaat is dat deze drie discipelen hier in hun slaperigheid uitdrukking geven aan de gang van zaken zoals we die kennen in onze tegenwoordige bedeling. Let wel, zo moet het niet. Het was ook niet de bedoeling. En wordt ook nog drie keer gezegd dat het niet zou moeten. Dat dit de tijd niet is. Maar niettemin slapen zij. Ten onrechte. En daar gaat het om. Om wat voor reden doet er niet toe. Maar het geeft uitdrukking aan het verschijnsel dat de gelovigen in onze dagen wat betreft hun aardse positie onderaan de berg, want daar gaat het om, niet op de top. Dat is geen probleem. Daar ziet men Christus verheerlijkt. Maar dat men beneden aan de berg En dat spreekt dus gewoon over de gemeente nu die nog leeft in deze tegenwoordige eeuw. Jawel, dat schrijft de apostel wel degelijk. Nee, niet in Galaten 1 vers 4, maar wel in aan Timotheus, of Titus is geloof ik. Maar dat het gaat erom dat de gelovigen de gemeente nu leeft in deze tegenwoordige hier op aarde inderdaad in slaap sukkelt. Waarom? Vanwege het wachten. De enige die nog wat doet, eigenlijk in dit verhaal, de enige die wat doet is de Heer zelf. Bidden namelijk, bidden in verband met verzoeking, want daar spreekt de Heer zelf over, bid dat geen niet in verzoeking komt enzovoorts. Bidden in verband met verzoeking, bidden in verband met zijn verwerping, bidden in verband met zijn gevangenneming. Dat zijn allemaal begrippen die ook verband houden met de positie van Christus nu in onze bedeling. Begrijpt u me goed? Het is maar de helft van een verhaal. Het is een aspect van onze bedeling. Want ik heb met opzet, natuurlijk ook voor de duidelijkheid, de geschiedenis van de verheerlijking op de berg ook aan u laten zien. Dat is de positieve kant van het verhaal. De bovenkant van het verhaal. Dat is voor ons ook de belangrijkste. En de prediking zou er ook op moeten gericht zijn dat wij onze ogen opslaan op de Bijbelse manier en onze ogen dus richten op hem die inderdaad gezeten is in de rechterhand Gods in heerlijkheid. Zodat we slechts zouden zien, zoals het staat in Matthäus, weet ik niet, maar in Marcus in elk geval wel, dat we zouden zien op Jezus alleen. Staat het er ook niet? Ja, het staat in Matthäus ook. Matthäus 17 vers 7. Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Dat is het verhaal. Jezus alleen. Dat is wat wij ook zouden moeten zien. Een verheerlijkte Christus op een hoge berg. Alleen. Vers 1 trouwens van Matthäus 17 zegt dat dan eigenlijk ook. Maar het neemt niet weg dat aan de andere kant, aan de onderkant van het verhaal, wij als gelovigen in deze wereld leven en te maken hebben inderdaad met een slaperige gemeente, ja. Inderdaad. Een gemeente die zich kennelijk niet bewust is van de hoge positie van Christus, niet zich bewust is van wat er te gebeuren staat, dat in elk geval, maar die zich ook niet bewust is van het heden en waar het allemaal toe zou leiden. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen ook wat ongeduldig geweest zijn. Moet hij nou alweer bidden? Ze hadden al gebeden, de hele avond al, bij de maaltijd enzovoorts, voor de maaltijd, na de maaltijd enzovoorts. En nu was het hoog tijd om naar huis te gaan, naar Bethanië in elk geval. En dan zegt de Heer: wacht hier even, want ik moet even enzovoorts. Dat is een beetje een rare zaak, maar toch is dat de beschrijving juist van onze dagen. Opvallend vind ik dan ook dat deze hele geschiedenis bijvoorbeeld ook in het Johannesevangelie helemaal zelfs wordt overgeslagen. Alsof het niks is. Maar dat is in overeenstemming met de aard van deze geschiedenis, omdat hij namelijk uitdrukking geeft aan onze bedeling die je ook kunt overslaan in het complete heilsplan. Je kunt het, hij zit er wel tussen, maar bij gelegenheid wordt hij ook weggelaten. Het is een verborgen zaak en vandaar dat hij ook verborgen kan blijven zodanig dat hij overgeslagen wordt. Maar niettemin, wat we vinden is inderdaad drie discipelen die tot drie maal toe slapen en waarbij deze, kun je dan niet wakker blijven? Zo moeilijk om je bewust te zijn wat er aan de hand is, om verbonden te blijven, al was maar in gedachten en wellicht ook in gebed met die levende Christus. Nou, daar gaat het om. Dat is wat wij in onze dagen meemaken. En wat er dan verder gebeurt, hier in dit verhaal, is inderdaad: staat op, laat ons gaan, ziet hij is nabij die mij verraadt. Waarna sprake is van het verraad van Judas, hetgeen uitdrukking geeft aan het ongeloof van het Joodse volk. Eveneens in onze dagen, waarbij de Heer gevangen wordt en inderdaad buiten gesloten wordt. Gevangen nemen wil zeggen buitensluiten. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar ik moet het er altijd bij zeggen. Hè. Gevangen nemen is buitensluiten. Het spreekt erover dat de Heer inderdaad door de Joden verworpen zou worden. Precies zo is het in onze dagen. Aan de ene kant de Heer met zijn gemeente, maar een gemeente die in de praktijk ontrouw is, onthoudt u dat? Een gemeente die in de praktijk ontrouw is. Begrijp je me goed? Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar dat is niet omdat wij trouw zijn. He? Uiteraard niet. Dat is omdat hij trouw is. Daar gaat het om. Laat u dus niet ontmoedigen. Ik sta je niet te vertellen dat het helemaal fout met u afloopt of met ons kan aflopen. Dat is niet het geval. Maar wat wel kan, is dat wij inderdaad de Heer niet in onze gedachten hebben, niet bij hem betrokken zijn. Ons eigen leven leiden of wat dan ook, los van hem. Praktisch, hè? In de praktijk betekent dat. Let wel, de verbinding met de Heer wordt nooit verbroken, omdat de Heer voor ons zorgt en met ons verbonden is. En wij dus met hem. Maar ik praat nou over de levensgemeenschap die we met hem hebben. Maar de praktische uitwerking ervan is een andere. Dat vind je in Efeze ook. Want Efeze 2 is gelezen waar staat dat we met hem gezet zijn in de hemel. Maar het hindert de apostel niet om in hoofdstuk 5 en 6 te spreken over de aardse omstandigheden van de gelovigen. Want die zijn er namelijk wel. Al die dingen hebben twee kanten. En die tweede kant, die benedenkant, is die kant die hier beschreven wordt. De bedoeling is namelijk dat wij als gelovigen met hem uitgaan buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, over Kidron. Dat wij het oude verbond vergeten, dat wij de aardse dingen zelfs vergeten en dat we met hem inderdaad verworpen zijn. Ja, je kunt zeggen met hem verheerlijk zijn op de berg, jawel. Maar je kunt ook zeggen dat we met hem uitgegaan zijn buiten de legerplaats, met hem smaadheid dragen en met hem zijn blootgesteld ook aan de vijandschap van de wereld enzovoorts. En de bedoeling is inderdaad dat we ons bewust zijn dat dat de positie is van de Heer Jezus zelf in relatie tot de wereld. Dat dat de positie is dus ook van ons in relatie tot de wereld. En het eigenaardige is dan ook dat weliswaar deze geschiedenis van Gethsemane niet in het Johannes-evangelie vermeld staat. Wat zal u gedacht zijn hoe uitgebreid Johannes spreekt over wat er diezelfde avond, de avond hier al voorafgaand, gebeurd was in de opperzaal waar de Heer spreekt over de vijandschap van de wereld. En hij zegt, ze haten mij, zullen ook u haten. Verbaas je er maar niet over, enzovoorts. Precies diezelfde situatie. En ook die van wie in mij blijft draagt veel vrucht, en wie niet in mij blijft, die wordt weggenomen, zodat hij geen vrucht meer kan dragen. Precies die dingen die hier eigenlijk worden uitgebeeld in deze geschiedenis van Gethsemane, die dingen worden op andere manier verteld in het Johannes-evangelie. Dat is het merkwaardige altijd trouwens van Johannes, hè? Je vertelt, laat dingen weg, maar de weggelaten dingen vertelt hij op een andere manier. Nou, hoe dat ook zij, de bedoeling is inderdaad dat wij zouden waken met de Heer. Ons bewust zouden zijn van dat hij door de wereld verworpen is en dat ook hij ernaar verlangt dat dit achter de rug is, opdat hij dan in de toekomst alsnog zou verschijnen in heerlijkheid, ook aan de wereld, uiteraard om zijn koninkrijk op te richten. En ik blader intussen toch naar Efeze. Efeze 2 is ter inleiding van deze middag gelezen. Eerste deel daarvan. Maar, en dat spreekt dan over de hemelse positie van de gelovigen, geschapen in Christus Jezus. Maar de consequentie daarvan is, het gevolg betekent dat gewoon daarvan is, dat van Efeze 5, waar staat in vers 8 bijvoorbeeld, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt dus als kinderen des lichts. Vers 10, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook wel veel eer. Duisternis is dat wat we achter ons gelaten hebben. Achter de Kidron duisternis, weet je wel. Dus wat we vergeten hebben. En dan staat er in vers 13, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is de oproep die gedaan wordt aan de mens en natuurlijk aan de gelovigen in onze dagen. Dat hij zou wakker zijn en zou opstaan uit de doden en dat hij dan zou leven in het licht samen met Christus. Dat is niet een kwestie van slapen in duisternis, maar het is leven in het licht. Dat is de bedoeling. Het bijzondere is dan ook, deze uitspraak uit Efeze 5 vers 14 is ontleend aan het Oude Testament. Een uitspraak uit Jesaja is het eigenlijk die hier niet helemaal letterlijk wordt aangehaald, maar het is inderdaad Jesaja, waar dezelfde gedachte naar voren komt. Ontwaakt gij die slaapt, namelijk staat op uit de dood, want dat is het eigenlijk. Wij leven in een wereld die dood is, maar de bedoeling is dat wij zouden delen in het leven van Christus. Dat wij zouden wandelen in zijn licht, en dat is uiteraard leven. Kortom, dat wij niet zouden slapen, want dat is synoniem met dood. Het is niet altijd hetzelfde, maar het is wel synoniem. De bedoeling is dat we niet zouden slapen, maar wakker zouden zijn. En wakker zijn wil zeggen waken. En dat betekent dat we ons bewust zouden zijn van de omstandigheden, bewust zouden zijn van de positie van Christus in de eerste plaats. En daarna ons bewust zouden zijn van de positie van ons als gelovigen. En vervolgens ook zouden uitzien naar de gebeurtenissen die in de toekomst liggen. Want dat is natuurlijk de gedachte. Wij wachten op de verschijning van de Heer als de levende en in heerlijkheid. Dat mag dan lang duren, 2000 jaar. Maar wij hebben niet te klagen, want wij leven per slotverrekening in de dagen die bijna ogenblikkelijk, want zo ligt het eigenlijk, die ogenblikkelijk aan zijn verschijning in heerlijkheid voorafgaan. Ik moet u zeggen dat wij misschien niet alle dagen bij stilstaan, maar ik vind het toch zo'n bijzonder groot voordeel dat wij leven in juist deze dagen. Hoe beroerd ze misschien ook zijn, dat doet er nou niet toe, dat valt wel mee denk ik. Maar dat we juist leven in deze dagen waarin wij niet alleen op alle mogelijke manieren in de gelegenheid gesteld worden om het woord van God tot ons te nemen. De waarheid tot ons komt, niemand houdt ons daarin tegen, dat is bijna onvoorstelbaar, want het is allemaal nooit zo geweest. Hè? En aan de andere kant dat wij leven in die dagen die zo direct voorafgaan aan de wederkomst van Christus. Dat we zo nadrukkelijk ook zien hoe de gebeurtenissen in de wereld in overeenstemming zijn met de profetieën. Ik wil niet zeggen vervulling, want dat leidt weer tot misverstand. Maar wel in overeenstemming zijn met de profetieën. Gebeurtenissen die zonder meer moeten leiden tot de vervulling van al Gods beloften ook in de toekomst. En wat ons betreft, wel, we hebben niet zo lang meer te waken. Ik zou zeggen, laten we onze hoofden opwaarts heffen, omdat onze verlossing nabij is. He? Hoe zongen we dat vroeger? Ziet van de bergen verschijnt reeds het licht of zo. Ik weet niet hoe het lied precies gaat. Maar inderdaad, daar zien wij naar uit, naar onze Heer, die weliswaar verworpen werd door de wereld, die veracht werd, die gesmaad werd, buiten de lege plaats, maar die met wie wij lots verbonden zijn, en dat is zo, opdat we ook zouden delen in zijn positie. Namelijk, wij zouden zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, Hebreeën 12. Die om de vreugde, om de heerlijkheid staat er, die om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en dat is waar dit een uitbeelding van is, maar die gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. Op hem hopen wij, op hem vertrouwen wij, en in zijn licht wandelen wij, als het even kan, niet slaapwandelen natuurlijk, maar inderdaad met de ogen open, de Heer tegemoet in verwachting van zijn wederkomst. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat wij die heiland mogen kennen. Een heiland die in de wereld verworpen werd en gesmaad werd. Die kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar we danken u, Vader, dat wij hem mochten leren kennen uit uw woord en uit de prediking. En dat wij ons mochten overgeven aan hem die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u dat het realiteit voor ons mag zijn. En dat we onze ogen mogen openstellen in de eerste plaats voor datgene wat u ons wilt laten zien uit uw woord. Maar ook voor de dingen die gebeuren in de omstandigheden om ons heen. Gebeurtenissen die ons leiden, die ons bijna dwingen naar die geweldige verschijning in heerlijkheid van onze heiland zelf. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. En dat we in de schrift weliswaar een heiland tegenkomen die leed en stierf, die vernederd en verworpen werd. Maar dat we hem mogen kennen die gezeten is aan uw rechterhand. En dat we naar hem mogen opzien en mogen weten dat zijn toekomst ook de onze is. Wij danken u, Vader, voor het grote voorrecht te mogen leven in het licht van uw woord en in het licht van uw zoon. Te mogen weten in gemeenschap met hem te zijn, niet door onze werken of onze verdiensten, maar door zijn werk en door zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Door de kracht van zijn onvergankelijk leven en door zijn biddende, bemiddelende werk voor ons. Wij danken u, Vader, dat we door hem met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En mogen weten dat onze levens door u vastgehouden worden en bewaard worden en verborgen zijn, opdat we in de toekomst u ook daadwerkelijk zullen aanschouwen. Wij danken u dat u ons deze middag ook de gelegenheid gaf om uw woord te openen, om bepaald te worden, weliswaar met een leidende Christus, maar daardoor toch onze blik te richten tot hem die in heerlijkheid en uitermate verhoogd aan uw rechterhand gezeten is. We willen u vragen, vader, wilt u ons helpen omdat we onze blik inderdaad op hem gericht zouden houden. Dat we ons afhankelijk zouden stellen en weten van hem die onze middelaar geworden is. Zodat we zouden rusten in zijn volbrachte werk en uit zijn hand, uit zijn leven, alle zegeningen zouden ontvangen door genade. Amen.